We lezen vanavond voor de derde en ook in deze periode voor de laatste keer Habakkuk 1, Habakkuk 1.
De last welke Habakkuk de profeet gezien heeft. Heere, hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet? Hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet? Waarom laat gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt de kwelling? Want verwoesting en geweld is tegen mij over. En er is twist en men neemt gekijf op. Daarom wordt de wet onderlaten en het recht komt nimmer meer voort. Want de goddeloze omringt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid voor. Ziet onder de heidenen en aanschouwt en verwondert u. Verwondert u, want ik werk een werk in uw lieden dagen, het welk gij niet geloven zult, als het verteld zal worden. Want ziet, ik verwek de Galdeeën, een bitter en snel volk, trekkende door de breedte der aarde om erfelijk te bezitten woningen die de zijne niet zijn. Schrikkelijk en vreselijk is hetzelfde. Zijn recht en zijn hoogheid gaat van hemzelf uit. Want zijn paarden zijn lichter dan de luipaarden en ze zijn scherper dan de avondwolven. En zijn ruiters verspreiden zich. Ja, zijn ruiters zullen van verre komen. Ze zullen vliegen als een arend, zich spoedende om te eten. Het zal geheerlijk tot geweld komen. Wat zij inslorpen zullen met hun aangezichten, zullen zij brengen naar het oosten. En het zal de gevangenen verzamelen als zand. En hij zal de koningen beschimpen en de prinsen zullen hem een belaching zijn. Hij zal alle vesting belachen, want hij zal stof vergaderen en hij zal ze innemen. Dan zal hij de geest veranderen. En hij zal doortrekken en zich schuldig maken, houdende deze zijn kracht voor zijn God. Zijt gij niet van ouds af de Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven, o Heere. Tot een oordeel hebt gij hem gesteld, en o rots, om te straffen hebt gij hem gegrondvest. Gij zijt te rein van ogen, dan dat gij het kwade zoudt zien, en de kwelling kunt gij niet aanschouwen. Waarom zoudt gij aanschouwen die trouwelooslijk handelen? Waarom zoudt gij zwijgen als de goddeloze dien verslindt, die rechtvaardiger is dan hij? En waarom zoudt gij de mensen maken als de vissen der zee, als het kruipend gedierte dat geen heerser heeft? Hij trekt ze alle met de angel op, hij vergadert ze in zijn garen en hij verzamelt ze in zijn net. Daarom verblijdt en verheugt hij zich. Daarom offert hij aan zijn garen en rookt hij aan zijn net. Want door dezelfde is zijn deel vet geworden en zijn spijze smoutig. Zal hij dan daarom altoos zijn garen ledig maken? En zal hij niet verschonen met altoos de volken te doden?
We vervolgen vanavond ons luisteren naar het Bijbelboek Habakkuk. We richten ons met name op Habakkuk 1, vers 12 tot en met vers 17. Ik wil dit gedeelte toch nog een keer met u lezen. Vers 12 tot en met 17 van Habakkuk 1. Daar is de profeet zelf aan het woord. Het boekje begon met een gebed van Habakkuk. Dat was vers 1 tot en met vers 4. God gaf toen antwoord. In het versen 5 tot en met 11 staat Gods antwoord opgetekend. En nu horen we de reactie van Habakkuk op God spreken. En die reactie is als volgt. Zijt gij niet van ouds af de Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven. O Heere, tot een oordeel hebt gij hem gesteld. En o rots, om te straffen hebt gij hem gegrondvest. Gij zijt er rein van ogen dan dat gij het kwade zoudt zien. En de kwelling kunt gij niet aanschouwen. Waarom zoudt gij aanschouwen die trouwelooslijk handelen? Waarom zoudt gij zwijgen als de goddeloze dien verslindt, die rechtvaardiger is dan hij? Waarom zoudt gij de mensen maken als vissen der zee, als het kruipende gedierte dat geen heerser heeft? Hij trekt ze alle met de angel op, hij vergadert ze in zijn garen en hij verzamelt ze in zijn net. Daarom verblijdt en verheugt hij zich. Daarom offert hij aan zijn garen en rookt aan zijn net, want door dezelfde is zijn deel vet geworden en zijn spijze smoutig. Zal hij dan daarom altoos zijn garen ledig maken? En zal hij niet verschonen met altoos de volkeren te doden? Nu, dit gedeelte staat vanavond centraal in de verkondiging van Gods woord. En dit gedeelte wordt verkondigd onder het thema God, de steenrots van Israël. God, de steenrots van Israël. Op wie Habakuk stuk loopt. Dat is de eerste lijn vanuit dit gedeelte. Dus Habakuk loopt stuk op deze steenrots. De tweede lijn, maar die Habakuk draagt. Habakuk wordt dus gedragen door deze steenrots. Ik kan me voorstellen dat de luisterend naar dat eerste punt, op wie Habakuk stuk loopt, iemand onder ons, u kennende, ook zijn wenkbrauwen fronste. Kun je dat wel zo zeggen? Is dat niet te cru en te hard uitgedrukt? Habakuk die stuk loopt op God. Nu is dat niet een uitdrukking die ik zelf heb bedacht. Ik denk dat ik met die uitdrukking recht doe aan wat Habakuk zelf verwoordt in zijn reactie op Gods antwoord. Uiteindelijk heeft God het zwijgen dat hem op dit moment kenmerkte doorbroken. Habakuk vroeg zich af, zo lazen wij en zo hoorden wij in het eerste deel van het eerste hoofdstuk, waarom God zo lang zweeg. Habakuk bad God om verlossing, om genade en om heil. Dat klonk door in dat ene woord verlossing in vers 2. Maar wat Habakuk nooit had kunnen bedenken, en daar sluit de Heere trouwens ook aan. Ik verkondig je, zegt de Heere tegen Habakuk, iets wat je voorstellingsvermogen te boven gaat, wat in de gedachten van geen mens is opgeklommen. Dat maak ik je nu bekend. Nu, dat is ook wat de Heer aan Habakuk heeft bekendgemaakt. En dat is niet alleen heel aangrijpend, zo ervaart Habakuk de woorden van de Heere, maar als Habakuk ook tot zichzelf begint te komen en de consequenties van Gods woord overziet, dan grijpt het hem aan. God komt, dat is gebedsverhoring, maar ogenschijnlijk niet om het volk Israël te verlossen, maar om het om te brengen in het gericht. Je merkt dat Habakuk daarin niet alleen vastloopt met alles wat er te wachten staat. En Habakuk die weet dat terdege. Hij heeft al het een en ander gehoord van de macht en de bloeddorstigheid van deze mensen, de Chaldeeën, die God gebruikt als een instrument in zijn hand. Trouwens, de Heere heeft dat zelf ook aan Habakuk uitgelegd, wat voor volk dat is. Zo zagen we vorige week zondagavond en God gebruikte daarvoor hele aangrijpende beelden van die avondwolf, die arend, die snel is om bloed te vergieten, die niets en niemand ontziet, geen medelijden kent. Nou, er is ook geen woord te veel van gesproken. Ik heb u al een keer eerder gezegd, de kansel is de plaats er niet voor om uit te leggen hoe deze Chaldeeën op een vreselijke wijze, dat gaat ook echt ons voorstellingsvermogen te boven, hebben huisgehouden in het oude Nabije Oost en zeker hebben huis gehouden in Jeruzalem. Dat tart elke gedachte. En dat gaat ver buiten ons voorstellingsvermogen om wat daar heeft plaatsgevonden in de straten van Jeruzalem, toen de Chaldeeën de muren van Jeruzalem wisten te doorbreken. Habakuk is ook kind van zijn tijd. En hij weet het, wat er te wachten staat. Hij verwoordt dat ook als vragen naar de Heere toe. Dan zit ik even met u aan het slot van zijn reactie. Vers 14 tot en met 17. Vragende wijs stelt Habakuk ook de wreedheid van de Chaldeeën aan de orde. Hij vergelijkt hen met een visser. Die, om het maar even in de termen van vandaag te gebruiken, een groot net, een soort paraplu-net hanteert. Ik denk dat verschillende jongeren en kinderen dat ook wel herkennen. Je kan niet alleen vissen met een hengel, maar ook met een paraplu-net. Je werpt dat in het water. Je wacht even een aantal momenten in de hoop dat er een school vissen overheen zwemt. En op enig moment trek je met een ruk dat paraplu-net uit het water. En vaak, als je kans van slagen hebt, dan spartelen de vissen in dat net, ze kunnen geen kant meer op in hun onbedachtzaamheid. Ze waren zich van geen gevaar bewust, werden ze in één keer uit het water gerukt en liggen ze te spartelen op de kant. Nou, dat beeld gebruikt Habakuk om uit te leggen wie die Chaldeeën zijn. En dat niets en niemand bestand is tegen de macht van deze legers van de Galdeën. Hij trekt ze, vers 15 zit ik nu, met een hengel op en hij vergadert ze in zijn garen. Dat is een ander woord voor net. Hij verzamelt ze in zijn net. Hij verblijdt en verheugt zich daarover. Hij heeft zijn buit, hij heeft zijn vangst binnen. Hij offert aan de goden aan wie hij deze vangst heeft te danken. Brengt hij dankoffers, hij betoont hun dankbaarheid. De vis rookt hij, want het is zijn deel geworden en hij gebruikt die ook. Hij wordt er vert van. Dan zit ik ook in vers 17, Habakkuk, die vertolkte naar God toe. Staat u het dan toe dat zij zo te keren gaan en dat zij hun net uitschudden, leegmaken en niets en niemand sparen van al die volkeren die ze onder de voet zullen lopen, waaronder ook Israël, uw volk, o God. Het zijn vragen waarin een antwoord al eigenlijk ligt opgesloten. Habakkuk die zegt er niet met zoveel woorden, maar het is wel de ondertoon van deze vragen. Heren, dat kunt u toch niet doen? Dat bestaat toch niet? Dat is toch niet in uw gedachten, in uw hart opgekomen, dat u deze mensen hun gang laat gaan en dat ze met een niets ontzienend oog niemand zullen sparen, ook Israël, uw volk niet, ja, dat er ook niemand is die hen zal beschermen. Maar dat zij gewoon hun gang kunnen gaan, alsof er geen God in Israël meer is, alsof de Heere zich heeft teruggetrokken. En inderdaad, zo is het wel gegaan. Hier zijn het nog vragen, maar als tegenhanger van het Bijbelboek Habakkuk moet u maar eens klaagliederen in deze dagen lezen. Daar staan geen vraagtekens meer, zoals hier, op deze manier, maar daar staan uitroeptekens. Jeremia zit op de puinhopen van Jeruzalem en hij weet het. Hij heeft het aan de lijve ondervonden hoe deze Galdeën hebben huis gehouden. Habakkuk is totaal verbijsterd van Gods antwoord. Habakkuk loopt stuk op God. Aan de hand van wat er gebeurt en wat er staat te gebeuren, stelt Habakkuk uiteindelijk de vraag naar wie God zelf is. Hij kan het niet meer bij elkaar krijgen. Wat God doet en wie God is. En hij stelt die vragen niet vanuit een bepaalde gedachte, heb ik het nou mis? Maar zoals we dat bijvoorbeeld bij Asaf zien in Psalm 73. Asaf gaat 's morgens de deur uit, onderweg naar zijn werk. Hij kijkt bij de buren naar binnen. Daar wordt God niet gekend, niet gediend en niet gevreesd. En bij de buren gaat alles voorspoedig. Terwijl als Asaf de deur achter zich dicht doet, hij een huis vol verdriet achterlaat en met een hart vol verdriet door de straten van Jeruzalem naar de tempel gaat, om daar als dirigent van een van de tempelkoren zijn werk te doen. En Asaf schiet om zich heen, en dat hebben wij allemaal mensen, dat we regelmatig om ons heen zien en dan zien we dingen gebeuren. En we vragen het ons wel eens af, hoe kan dat? Hoe kan dat bestaan voor God die alles ziet en alles weet? Hoe kan het dat er in de wereld zoveel voorspoed is, terwijl mensen die de Heere vrezen of zoeken te dienen, zoveel tegenslagen ontmoeten? Maar op enig moment komt Asaf in Gods heiligdom erachter wie God is. En dan neemt hij zijn woorden in. Maar hier is het van de andere kant. Hier zegt God wat hij doet. En dan hoeven we ons dus ook niet meer af te vragen of God zo is. Klopt het wel met wat we zien? Vergissen we ons niet? Maar kunnen we vanuit de zekerheid dat God komt met dit oordeel en met dit gericht concluderen, tenminste, dat doet Habakkuk, wie God is? Ik denk dat je het in zo'n situatie nog moeilijker hebt. Wanneer je zeker weet dat God gesproken heeft en dat hij betrouwbaar is ook in de belofte van zijn gericht en van zijn oordeel. En dat je dat niet kan rijmen. Hoe kan dat? God die komt met zijn oordeel. Niets en niemand spaart. Geen mededogen. Geen genade kent. Hoe kan dat bestaan met wie hij is? Waar loopt Habakuk tegenaan? Wel, dat is ook de inzet van zijn reactie. Let u ook even op de volgorde. Hij begint bij wie God is. Kijkt u maar even met me mee. Dat staat dan in vers 12. Het begin van vers 13. Ik lees die vers. Er staat, zijt gij niet van ouds af de Heere, mijn God, mijn Heilige? We zullen niet sterven, o Heere. Tot een oordeel hebt gij hem gesteld. En o rots om te straffen hebt gij hem gegrondvest. Gij zijt er rein van ogen dan dat gij het kwade zoudt zien. En de kwelling kunt gij niet aanschouwen. Waarom zoudt gij aanschouwen die trouwelooslijk handelen? Waarom zoudt gij zwijgen als de goddeloze dien verslindt die rechtvaardiger is dan hij? Ik wil deze verse van onderop, vanaf vers 13, langzaam maar zeker lezen met u naar boven toe, naar vers 12. Om een grip op te krijgen op wat Habakuk nu eigenlijk hier tegen God zegt. Habakuk begint de Heere voor te houden, Heer, u bent er rein van ogen, dan dat gij het kwade zoudt zien. Dat heeft Habakuk eerder al gezegd. In zijn gebed. Aan het begin van dit hoofdstuk. Toen hield hij het God ook voor. Hoe kan dat? U bent heilig. U kan de zonde en de zondaar niet dulden in uw nabijheid. En als ik, Habakuk, om me heen kijk in Jeruzalem, zie ik allemaal dingen misgaan die tegen uw wet en uw woord ingaan. En u laat het allemaal gebeuren. U zwijgt. U doet niets. U zegt niets. Bent u er eigenlijk wel? Waarom bent u zo stil? Maar nu het zwijgen doorbroken is door Gods spreken, kijkt Habakuk ook meteen anders tegen God aan. Nu wordt zijn blik verlegd. Van Jeruzalem, waar die goddelozen zijn, naast de vrome, wordt zijn blik verlegd naar de goddelozen buiten Jeruzalem. En dat zijn de Galdeën. En nota bene, een heilige God gaat gebruik maken van de meest goddeloze mensen in die toenmalige wereld. Om zijn volk te straffen. Hoe kan dat, Heer? U bent te rein van ogen dan dat gij het kwade zou kunnen aanschouwen. Straft u nu het kwade met het kwade? En moeten daaronder zelfs de goede, de rechtvaardige, ik, Habakuk en de andere godvrezende gebukt gaan en ten onder gaan? Dat kan toch niet bestaan, Heren. Habakuk loopt in de eerste plaats stuk op Gods heiligheid. Hij had daar een ander beeld van dan wie God zegt te zijn. Toen Habakuk zijn gebed begon, rekende hij zichzelf nog aan de veilige kant. De vrome die door Gods hand gespaard zullen worden, wanneer God opstaat om het voor zijn heiligheid en voor zijn eer op te nemen. Maar nu God gesproken is en duidelijk maakt dat hij heel anders is en heel anders reageert, God staat op om het onheilige in Israël te straffen door het onheilige buiten Israël, kan Habakuk God niet meer begrijpen. Het tweede wat hij de Heere voor de voeten werpt, nu lees ik even met u het tweede deel van vers 12, is het volgende. Hij zegt tegen de Heere, o Heere, tot een oordeel hebt gij hem gesteld. En o rots om te straffen, hebt gij hem gegrondvest. Ik wijs u even op de aanspraak van God in dit gebed van Habakuk en de reactie van Habakuk. Twee namen gebruikt de profeet hier, Heere en rots. De naam Heere is de naam waarmee de Heere zich gewend heeft tot zijn volk. En waarmee hij tot uitdrukking brengt dat hij trouw blijft vanwege zijn verbond aan Israël. Een naam waarin als het ware het hart van Gods trouw in doorklinkt. Ik ben erbij. Met die naam openbaarde hij zichzelf aan Abraham, de aartsvader van Israël. Die naam werd bezongen in de tempel in Jeruzalem, de eeuwen door, steken en als lof dat God in zijn trouw zijn volk door alles heen zal dragen. Maar nu diezelfde God, die zegt, ik ben erbij, zo gesproken heeft, dat hij niets en niemand zal sparen onder zijn eigen volk. En dat hij zijn volk door het kwaad van de Galdeeën zal opbrengen, kan Habakuk God niet meer begrijpen. U bent toch de Heere? Ik ben erbij. En als u erbij bent, dan staat u het toch niet toe dat de Galdeeën zullen komen. En niets en niemand, zelfs niet de vromen in Israël, zullen sparen. En hoeveel Godvrezenden zijn er ook omgekomen door het zwaard van de Galdeeën. En wat hebben de mensen die gespaard werden van het zwaard van de Galdeeën geleden onder de gevolgen van deze oorlog door de Galdeeën? Hoe kan dat? Denkt God niet meer aan zijn verbond? Is hij van gedachten veranderd? Of houdt hij op te bestaan? En dan ga ik niet over de grens gemeend als ik dit zo zeg. Houdt hij op te bestaan? Want midden in dit vers 12, staan een paar woorden. Daar staat, wij zullen niet sterven. En om die woorden is heel veel te doen, ook in de uitleg van dit vers. Ik zal het u allemaal besparen vanavond. Alleen dit moet u weten, dat deze woorden ook anders kunnen gelezen worden. Niet wij zullen niet sterven, maar u zal toch niet sterven. En dan zijn die woorden gericht tot God. Heren, als wij ophouden te bestaan, uw volk Israël, waarmee u uw bestaan verbonden hebt, en wij komen om, dan sterft u toch ook. Dan houdt u op te bestaan. Dan bent u er niet meer, omdat wij er niet meer zijn. Habakuk loopt dus niet alleen stuk op Gods heiligheid, Habakuk loopt ook stuk op Gods verbondstrouw. En dan zet ik met u de laatste stap. En zijn we bij het begin van vers 12. Hier is de vraag. Zijt gij niet van ouds af de Heere, mijn God, mijn Heilige? Zet u even een klein streepje onder die twee woorden, drie woorden, van ouds af. Dat zijn woorden die het leven van Habakuk ver overstijgen. Dat zijn woorden die in de oren van Habakuk en de vromen van zijn dagen vertrouwd klinken. God die van ouds af bij dit volk is. Waarom? Omdat God dat wil. Daarom. In die drie woorden van ouds af klinkt Gods verkiezing van Israël door. God liet zijn ogen gaan over deze wereld en zag het meest veracht, beschimpte en eigenwijze volk aan. En verkoor Israël tot zijn vrouw, tot zijn bruid. Nam haar op toen ze lag te wentelen in haar geboortebloed aan de rand van de weg. Waste haar, kleedde haar en stelde haar voor zijn aangezicht als een jonge vrouw met wie hij in het huwelijk zou treden. Zo stelt de profeet Ezechiël later dat ook zo voor. Van ouds af, vanaf de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, koesterde u, o Heere, toch gedachte des vredes over ons volk. En omdat u zich verbonden hebt met dit volk, heeft u dit volk toch ook gemijnd en geheiligd. O Heere, mijn God, mijn Heilige. Een uitdrukking die herinnert aan God, die het volk apart stelde onder alle andere volken. En daardoor het volk Israël heiligt. God schonk aan dit volk de ruimte om zich te kunnen oriënteren op God. En gaf alle middelen die nodig waren om de God van deze verkiezende liefde te leren kennen. In de weg van wedergeboorte, geloof en bekering. Maar het lijkt wel alsof God van zijn gedachten is teruggekomen. Alsof God zijn voornemen heeft laten varen. Nu hij deze maatregel heeft aangekondigd. De Galdeeën die zullen komen met zijn oordeel en met zijn gericht. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat bestaan? Uw eeuwige verkiezende liefde. Dat staat toch niet toe dat straks alles wordt weggevaagd. Niets meer overblijft. Het grootste deel omkomt en de rest wordt weggevoerd. Nu, dat bedoel ik met mijn opmerking dat Habakuk stuk loopt op God. Door wat de Heere zegt te gaan doen, loopt Habakuk vast met wie God zegt te zijn. Ik wil ter afronding van dit eerste punt 3 lijnen trekken. In de eerste plaats een hele algemene lijn naar aanleiding van dit moment in de preek. Gemeente, ik hoop dat u ook een keer stuk loopt op God. Wat ik bedoel te zeggen is dit. En is dat ook niet het hart van waarachtige bekering? Dat onze beelden en voorstellingen van wie God is, sneuvelen. Omdat God plaats maakt in ons leven, zodat hij de ruimte krijgt om te zeggen wie hij is. En het eerste wat er gebeurt als wij met onze beelden stuk lopen op God zelf, is dat onze kwade en boze gedachten van God sneuvelen en we voor het eerst in ons leven goed van God gaan denken. En daarom ook het goede van de Heere gaan verwachten. Dan krijgt iemand met alles wat hij meedraagt, juist vanwege die verkeerde gedachten en beelden van de Heere, wat kan dat dan op dat moment heel veel verdriet oproepen in je hart en in je leven. Ook hoop op God. Omdat God, Gode zij dank, zo totaal anders is dan hoe wij mensen van nature over de Heere denken. Bij Saulus van Tarsus ging dat heel radicaal. Hij wist precies wie God was. En wat God van hem vroeg. En hoe de Heere gediend wilde worden. Maar het was wel zijn gedachte. Het was wel zijn beeld. En het was zijn godsdienst. Maar toen hij de levende God onderweg naar Damascus tegenkwam, was de eerste vraag die opklom vanuit het stof: Heere, wie bent u? De wijze waarop de Heere Saulus van Tarsus liet buigen voor hem is uitzonderlijk. God handelt doorgaans op een zoete, zachte en stille wijze met mens. Maar wanneer we voor het eerst in ons leven buigen voor hem, wordt die vraag wel geboren op onze knieën. Heere, wie bent u eigenlijk? Kijk, dat bedoel ik met mijn opmerking. Ik hoop dat u stuk loopt of stuk gelopen bent op God. Tweede, wat ik wil opmerken bij dit moment in de prediking, is dat dit ook kan gebeuren in het leven van mensen die de Heere vrezen. Habakuk vreest God. En hoe hij de Heer heeft leren kennen, dat laat de Bijbel helemaal liggen. Wat voor weg de Heer met Habakuk gegaan is, dat weten we ook niet. Maar Habakuk vreest de Heer. En ook na ontvangen genade kan dit dus blijkbaar gebeuren in het leven van mensen die geoefend zijn in de genade, dat zij vastlopen met wie God is. En dat is soms ook een hele pijnlijke les. En in zo'n periode kan er ook vaak geestelijke duisternis ontstaan. Zijn er in de vragen die we ook samen zongen, de vragen van Asaf, ook zoveel dingen die ons eigen persoonlijk leven raken. Dat we het zicht kwijt zijn geraakt op wie de Heere zegt te zijn. En daarom ook niet meer ons houvast vinden in de onwankelbare belofte van de Heere. Dat we ons zo onzeker en verslagen weten, waardoor het ook in het gebedsleven soms zo moeilijk gaat. Het eerste wat ik tegen u wil zeggen, die zich misschien op dit moment daarin herkent, wat is het al een troost, vindt u niet, dat uw vraag, waarvoor u zich misschien schaamt en die u met anderen niet durft te delen, opgetekend staan in het woord van God. Dat zelfs zo'n grote man, want zo hebben we hem toch wel leren kennen, gemeente, en al op dit moment, een man als Habakuk, staat in het gewricht van zijn tijd. En door God wordt gebruikt om het woord van God in die donkere periode te laten klinken, dat zelfs deze man in de stilte van de binnenkamer een wankelend mens blijkt te zijn. Die het ook niet meer zeker weet. En die ook vastloopt met wie God is en zegt te zijn. Voor u wil ik ook wijzen op wat Habakuk eigenlijk voorlegt aan de Heer. Habakuk legt niet aan de Heer voor Heer, maar mijn leven dan. En mijn bekering. En wat u mij hebt geleerd. Maar Habakuk confronteert God met wie hij zegt te zijn. En alleen in deze weggemeente is er voor u en voor mij, die vast zijn gelopen met God in dit moment, ook in deze tijd waarin wij staan, alleen in deze weg is er ook een uitweg te vinden. Wij worden misschien wel op onszelf geworpen op dit moment. En met z'n allen weten we het niet meer zo zeker. En dan druk ik me nog maar heel voorzichtig uit. Maar dat kan ook zijn neerslag hebben toch op het geestelijk leven. Waar is God in dit alles? En waar is Gods hand op te merken? Sommigen onder ons, en juist bij dit moment van de predikinggemeente wil ik daar toch even bij stilstaan, hebben mij in de achterliggende weken er wel op gewezen dat in de periode waarin wij staan, Gods hand duidelijk te zien is. En zij noemen dat als een oordeel van God. Verschillende van u hebben ook op die manier gereageerd, ook op de prediking. En dat deed mij ook goed. Je merkt dat er op die manier, ondanks dat we elkaar hier in de kerk niet zien, wel verbondenheid is door het woord. Maar toch wil ik dan toch terugkomen op wat ik opmerkte in de eerste prediking. Zouden wij niet in de eerste plaats iets van die verbijstering van Habakuk ook moeten maken tot onze verbijstering? En dat wij het in de eerste plaats ook loslaten, onze verklaringen. En onze redeneringen. Wij denken in oorzaak en gevolg. Zoals de discipelen ook dachten. Toen ze de Heer Jezus die vraag stelden naar aanleiding van de genezing van de blindgeborene. Heere, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders? Het was eigenlijk geen vraag. Ze probeerden het meteen te verklaren. Zonder dat Jezus de tijd en de ruimte kreeg om een antwoord te geven. Maar waar ik u en mijzelf ook in de eerste prediking op heb opgeroepen om in stil te worden en om te luisteren, dat hebben we juist nu op dit moment ook nodig. Hier aan het slot van Habakuk 1, maar ook gelet op de tijd waarin wij staan. Het zal jezelf maar raken, wat wij meemaken. En denk aan die adressen waar al verschillende familieleden ziek zijn geworden of waarvoor hun leven wordt gevreesd. Dan maken wij zo'n opmerking over Gods oordeel, niet meer. Dan is het de vraag, waar is God in dit alles? En trouwens, en dat is het volgende, dan maak ik met u de stap naar het tweede punt. Als wij spreken over een oordeel, wat voor hoop hebben wij dan in deze tijd? Is God een God die slaat, richt en oordeelt? Of moeten we op dit moment ook niet in herinnering roepen wat de Heere Jezus heeft verkondigd in Matteüs 24. Namelijk dat al deze dingen moeten gebeuren om zijn komst te bespoedigen. En is dat ook niet de hoop die een christen meedraagt in deze tijd? Al begrijpt hij heel veel niet. En al begrijpt hij soms God niet. Maar dat we dagelijks bidden, juist ook in deze tijd. Uw koninkrijk komen. En dat is een gebed, ook met het oog op deze wereld in nood. Een wereld die we zo opdragen aan God. Die we niet afschrijven met goedkope opmerkingen over Gods oordeel en Gods gericht. Maar die we niet over hebben voor het oordeel. Habakuk loopt stuk op God. Voor zichzelf, maar ook ambtelijk. Het staat bovenaan dit boekje, in vers 1, Habakuk, de profeet. Het staat niet zo vaak boven een boek van een profeet. Habakuk, of een andere naam, de profeet. Dat betekent dat we dit boek dus moeten lezen, gericht op Habakuk als mens, als persoon, maar ook als ambtsdrager. Deze profeet, die bedouwd werd met de Heilige Geest, heeft ook zijn woorden terug moeten nemen. Toen God begon te spreken. Dat mag ons als mens, maar ook broeders kerkraad. En ik schaam mezelf naast u ook wel ootmoedig, voorzichtig maken. Laten we God aanbidden in wie hij is. Ook al begrijpen wij hem vaak niet. Maar laten we God niet voorhouden wie hij moet zijn. Want vroeg of laat struikelen we over onze woorden. En lopen we stuk op wie God werkelijk is. Ik maak met u een stap naar het tweede punt. De steenrots Israëls draagt ook Habakuk. Ik zei het net al, als Habakuk stuk loopt en vragen heeft, dan stelt hij de vragen naar God zonder daar een antwoord op te geven. Ontroerend, we zullen dat ook de volgende keer deel van Lente zien. Als Habakuk is uitgesproken aan het einde van dit hoofdstuk, dan stelt hij zich op zijn wacht. Hij stelt zich op om te wachten en te zien wie God is. Hij heeft het spreken af moeten leren. En in de plaats daarvan is Habakuk's leven veranderd in een luisterende houding. God heeft plaats gemaakt voor zichzelf. Ook nu, hier in dit gedeelte. En het klinkt eigenlijk al door in die klachten van Habakuk naar God toe. En daarom wil ik opnieuw deze verse lezen, maar nu niet vanuit Habakuk, met zijn grote woorden, met zijn vragen, maar vanuit God. Immers, dit gedeelte wat voor ons ligt opengeslagen, is niet alleen iets wat beschreven wordt uit de mond van Habakuk. God openbaart zich in deze vers. Door deze verse heen wil de Heere laten zien wie hij is. Al gebruikt Habakuk de woorden misschien verkeerd, maar het blijft wel Gods woord. Daarom wil ik nog een keer met u kijken naar wie God is. En zo vanuit dat moment lijnen te trekken naar het leven van Habakuk, maar ook van u en van mij. En dan begin ik dit keer niet onderaan bij de slotvragen die Habakuk stelt aan God, maar ik begin bovenaan vanaf vers 12, het eerste gedeelte, om te laten zien wie God is. Ik lees het even met u. Opnieuw vers 12a. Zijt gij niet van ouds af de Heere, mijn God, mijn Heilige? Ik gaf daar net geen antwoord of aandacht aan, maar nu wij dit vanuit God gaan lezen, wil ik daar wel de vinger bij leggen. In de eerste plaats is Gods heiligheid dus totaal anders dan dat Habakuk van tevoren had bedacht. En dan dat Habakuk had beleden in zijn eerste gebed naar God toe. Toen zag Habakuk Gods heiligheid als een aanleiding om God te bidden om zijn verlossend ingrijpen. Samen met de vromen in Israël zuchtte hij onder de bandeloosheid, de goddeloosheid en de geesteloosheid van zijn dagen. Hij kwelde zijn ziel als een rechtvaardig. En hij kon dat niet langer meer verdragen en boog zijn knieën voor God en hij bad God om zijn ingrijp, om verlossing van het kwaad. Maar blijkbaar kan een heilige God ook de onheiligheid gebruiken als een middel in zijn hand om het kwaad te straffen. En om in het straffen van het kwaad ook zijn volk te raken. Dit is God in zijn heiligheid. Die als hij komt met zijn oordelen, opkomt voor zijn eigen eer. En dat doet op een manier dat ons voorstellingsvermogen te boven gaat en wij nooit hadden kunnen bedenken. Maar is dat ook niet een reden om God te aanbidden? Wat ik bedoel te zeggen is dit. Als u vanavond in alle rust nog eens artikel 13 leest van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het artikel dat gaat over Gods voorzienigheid. Waarin op een hele realistische wijze wordt beschreven wie God kan zijn. Ook in tijden van tegenspoed, van ziekte, van lijden en van sterven. Dan zegt Guido de Bree op enig moment, maar wij aanbidden in alle ootmoed deze God. Mag ik dat gewoon eens op de mannen van u en aan mezelf vragen? En ik zal zo meteen voor mezelf antwoorden hoe ik erin sta en doet u dat dan voor uzelf. Maar is dat al in uw leven werkelijkheid geworden, gemeente? Dat wij in deze periode waarin wij zijn, God in ootmoed aanbidden. Als u het mij zou vragen, dan zeg ik het in alle eerlijkheid vanavond. Ik ben nog niet op dat plek. Om God in alle ootmoed te aanbidden. Wij belijden met elkaar dat de Heere regeert. En dat is onze houvast en onze troost. Juist ook in deze periode. Maar om onder alles wat we nu meemaken te buigen en God daarin te aanbidden in alle ootmoed. En het zo los te laten en over te geven aan Hem. Dat is iets wat we in deze prediking voor vanavond maar mee terug moeten nemen naar de binnenkamer, vindt u niet? En te vragen of God dat in ons leven juist ook nu wil leren. Het treft mij zo vaak, gemeente, wanneer u en ik ons op de hoogte stellen van wat er gebeurt in deze wereld, in het bijzonder met de lijdende kerk, de vervolgde kerk, dat zij veel dichter bij dit besef leven dan wij. Toen op enig moment gevraagd werd aan een gemeente, ergens in deze wereld, die overvallen werden door een terreurorganisatie, die alles platbrandde, verschillende gemeenteleven om het leven bracht, het kerkgebouw geroofd hadden en vervolgens in brand hadden gestoken, hoe zij hier in Gods handelen zagen, toen zei deze gemeenteleden, zo is God. Zo is God. Wij begrijpen hem niet, maar wij vertrouwen hem wel. Ik denk en ik spreek voor mezelf, dat we op dit punt heel veel huiswerk hebben in de komende tijd. De stilte van de binnenkamer. Dat God in zijn heiligheid dit ook kan doen. Ook in deze periode. Met deze ingrijpende gebeurtenissen die we meemaken. Door een verwoestende ziekte te gebruiken als een middel in zijn hand. Om ons daardoor hem te doen leren kennen. Zoals hij echt is. God en geen mens. Kijk, en dan horen we toch iets doorklinken bij Habakuk. Met alle verwarring die er omgaat in zijn hart. Dan kijk ik nog een keer met u naar vers 12a. Dat hij deze God niet los kan en wil laten. Want hij zegt het tegenover de Heere. Zijt gij niet van ouds af de Heere? En dan zegt hij niet, o God en o Heilig. Maar mijn God en mijn Heilig. Met alles wat Habakuk niet begrijpt. En met alle verwarring in zijn hart. Kan hij dit niet loslaten? Nee, dat is niet het grote geloof van Habakuk. Dan kijkt u de verkeerde kant op. Maar tegenover deze woorden, mijn God en mijn Heilige, staan de woorden van die ander, de meester van Habakuk, de grote profeet en leraar, die in het gericht van God kennis maakte met Gods heiligheid op een manier dat onze voorstellingsvermogen ver te boven gaat en daar in de drieuurige duisternis hing in zijn onschuld en het uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaat? In zijn mijn ligt de grond om deze God te mijnen voor een zondaar, een zondares zoals Habakuk, u en ik. Hij verstoten en verlaten van zijn vader, opdat wij in de nood van deze tijd, maar ook in de nood van ons persoonlijk geestelijk leven, vast mogen gedragen worden door deze God, waarvan we dan ook mogen zeggen met gevouwen handen, mijn God, mijn heilige. Ik maak met u de stap naar het volgende punt, om te laten zien hoe God Habakuk draagt en ook u en mij wil dragen. Ik vroeg eerst aandacht voor Gods heiligheid. Maar ik kijk nu even met u naar het slot van vers 12. Daar staat, o Heere, tot een oordeel hebt gij hem gesteld, en o rots om te straffen hebt gij hem gegrondvest. De Heere wordt hier aangesproken als een rots. Dat is uniek in het Oude Testament. Het is de enige plaats in de schrift waar God direct zo wordt aangesproken. Niet dat dat beeld van een rots, de Heere als een rots, uniek is in de Bijbel. Integendeel, je hoort daarin doorklinken wat eigenlijk vanaf het begin, al toen de Heere zich openbaart aan Israël, centraal stond. In het lied van Mozes komt het meer dan eens voor, hoe God vergeleken wordt met een steenrots waaruit Israël voortgekomen is. En Mozes gebruikt dat beeld, de Heere als een steenrots waaruit Israël is voortgekomen, om de dragende grond onder het volksbestaan van Israël open te leggen. God draagt zijn volk. Hij is het fundament onder Israël. En hij staat niet toe dat het volk uiteindelijk zal opgaan in de verwoesting, in de dood, maar dat het zal blijven leven. Ook al snappen wij, begrijpen wij Gods handelen daarin niet. Habakuk spreekt God zo aan. Op een unieke manier, zei ik, maar dat komt ook door de unieke momenten waarin Habakuk leeft. De nood van de tijd drijft Habakuk uit om God zo aan te spreken door hem te wijzen op wie hij was aan het begin van Israël, op wie hij bleek te zijn in de geschiedenis van Israël en op wie hij nu ook wil zijn. Op dit moment voor Israël. Al wordt alles weggevaagd, de rots, en dat is God, blijft liggen. Daar kan niemand aan komen. Dat hebben wij nu ook nodig, gemeente, in deze tijd. Als veel wordt weggevaagd. En als ons bestaan staat te wankelen. Als onze zekerheden omver vallen. En als we met zoveel onzekerheid de toekomst inkijken. Het is voor ons, zoals iemand dat laatst tegen mij zei, één groot, donker, zwart gat. We weten het niet meer. Maar het enige dat we wel weten, is dat God er is. Als een rots voor zijn kerk en voor zijn kinderen. En dat grijpt Habakuk aan in het gebed, in de binnenkamer. Hij gaat terug tot de grond van Israëls bestaan, omdat alles in zijn tijd tot aan de grond toe wordt afgebroken door deze God. Is dat ook niet wat wij in deze tijd mogen leren? We moeten helemaal niks, gemeente. We mogen dit leren. Het is genade dat u en ik vanavond Gods woord mogen horen. Vindt u niet? Kijk eens om u heen in deze samenleving. Het begint alleen maar hier in Sliedrecht. Hoeveel mensen tasten als een blinde in deze tijd in het duister rond. Maar wij worden teruggeworpen op wie God is. Wij worden geconfronteerd met de meest basale vragen in ons leven. En daar hebben Habakuk en dit Bijbelboekje nu bij nodig. Om terug te gaan tot de basis toe. Tot Gods trouw, tot Gods bestaan. Tot wie God zelf is. En dan zit ik eigenlijk al in het hart van het derde moment vanavond. En dat is Gods verkiezende liefde. En daarvoor, gemeente, wil ik uitleggen aan de hand van twee voorbeelden in de schrift hoe deze God bestaat, terwijl hij zich bedient van het kwade. Het eerste moment is al heel vroeg in de Bijbel. Dat is het moment dat Jozef door zijn broers wordt verkocht als slaaf naar Egypte. Jongens zijn jaloers op hun broertje. Dat komt niet alleen omdat ze zien dat hij voor wordt getrokken door zijn vader. Maar in hun jaloersheid, in hun jaloezie, zit ook iets van agressie, van afkeer. Ze merken dat deze jongen ook God vreest. Jozef, een godvrezend kind in een gezin. Bij deze geschiedenis moet ik heel vaak denken, gemeente, aan een gezin uit een van mijn vorige gemeenten. Waar een kind was die God vreest, maar thuis het niet breed had. Omdat dat niet werd verdragen. Ik hoop niet dat er in onze gemeente zulke kinderen zijn. Die thuis geen leven hebben, omdat ze God vrezen. Jozef had geen leven meer. En hij werd in de put geworpen. En als slaaf verkocht naar Egypte. Afhankelijk was het de bedoeling om hem te vermoorden. Men kon hem gewoon niet meer verdragen. Maar een van de jongens kreeg last van zijn geweten. En bedacht een list. En al dus geschiedde. Na vele jaren ontmoeten ze elkaar weer. Na vele jaren. Want als Jozef in die put zit, dan snapt hij het ook niet meer. Waar is God? Waar is de God van zijn vader? Waar is Gods belofte? Waar is Gods trouw? En als de jongen bij Potifar terechtkomt en denkt dat de Heere in zijn zorg toch voor hem zorgt en met hem is, maar het gaat op een gegeven moment helemaal mis door leugen en bedrog, maakt hij kennis met de kerker in Egypte. En dat was geen vijfsterrenhotel. Dat was een krot, een krocht. De jongen werd ook op zichzelf geworpen. Maar hij kon het met God doen. En hij kon het met God doorstaan. Jaren later kijkt hij zijn broers in de ogen. En dan zegt hij het, en dat bedoel ik. Gij lieden hebt het ten kwade gedacht. Maar God ten goede gekeerd. Om een groot volk in het leven te behouden. Allereerst de Egyptenaren, maar daardoor ook zijn eigen familie, zond God in zijn voorzienigheid op een onbegrijpelijke weg. Door middel van het kwaad van de broers van Jozef. Jozef naar Egypte om daar het goede te bewerken. God bedient zich van het kwaad om het goede te bewerken. Als het gaat om dat tweede voorbeeld, gemeente, dan bent u misschien al in mijn gedachten uw voor. In uw gedachten mijn voor. Wij zitten in deze laatste lijdensweek onderweg naar Goede Vrijdag. Geldt dat niet in meer dan één opzicht voor de meerdere Jozef, de Heere Jezus Christus? Achteraf kijkt Petrus erop terug. Hij maakte ook onderdeel op enig moment, nota bene Petrus, van het kwaad. Toen hij aan de verkeerde kant ging staan, vol overtuiging, en zijn meester verloochende en zwoer dat hij hem nooit had ontmoet, nog omgang met hem gehad. Maar ingewonnen door de opzoekende liefde van Christus, toen Jezus was opgestaan uit de doden, staat hij weer aan de kant van God. En als hij dan op enig moment, op die Pinksterdagen, tegenover die grote schare mensen komt te staan, dan roept hij het uit dat de Heer Jezus naar Gods raad overgeleverd werd. Maar hij zegt het ook tegelijkertijd, die gij overgeleverd, die gij gekruisigd hebt. God bediende zich op Golgotha van het kwaad. Om het goede te bewerken. Afrondend, gemeente, wil ik een paar opmerkingen maken. Een paar lijnen trekken. In de eerste plaats laten we hierin God aanbidden in zijn soevereiniteit. Hij is geen dienstknecht van het kwaad. Maar het kwaad dient hem op het moment wanneer het hem behaagt. Dat is het eerste. En wat heeft Gods kerk daarin een machtige God aan hun zijde? Dit is onze God, u die God vreest. Een God die wij niet hoeven te begrijpen. En dat maakt ons tot kinderen in de omgang met hem. Deze God kunnen we en mogen we vertrouwen. Ziende op die meerdere Jozef, de Heere Jezus Christus, die met des te meer recht het heeft kunnen zeggen, gij hebt het ten kwade gedacht, maar God, mijn Vader, heeft het ten goede gekeerd. Hij is onze houvast, ook in deze tijd, wanneer wij soms er geen touw meer aan vast kunnen knopen en vast dreigen te lopen in onze gedachten. Wanneer in ons hart zoveel vragen, brandende vragen, boven kunnen komen. Laten wij die vragen stillen door te rusten in de schoot van deze almachtige God en hemelse Vader. Ziende op de gekruisigde Christus. Dat gaat toch ook ons voorstellingsvermogen te boven. De tweede lijn voor u die de Heere nog niet kent. God schaamt zich niet voor mensen zoals Habakuk. Die vastdreigen te lopen met God. Stuk zijn gelopen met God. De Heere is wat dat betreft goud eerlijk. De vragen waar wij ons voor schamen, die we soms niet met andere mensen durven te delen, staan zwart op wit opgetekend, ook hier in Habakuk 1. Zou deze God dan ook niet uw vraag willen horen? Uw twijfel, uw strijd, uw ongeloof en uw onzekerheden, gewis, God wil ze horen. Deze God geeft geen antwoord op de vragen van ons hart, maar geeft wel het antwoord door zijn hart open te leggen voor ons, vragende mensen, naar hem. De laatste lijn vanavond. Hier openbaart zich ook een troost in Habakuk 1. De troost van Gods soevereiniteit. De Heere staat erboven. En dat betekent dat Habakuk, die maar een klein onderdeel zag van Gods handelen. Hij dacht dat de Heere de goddeloosheid in Israël ging straffen. En hij had voor zichzelf al helemaal uitgedacht hoe God dat zou doen. Namelijk in de weg van verlossing. Maar toen de Heere naast dat kleine denken van Habakuk het woord van hem plaatste, toen was Habakuk verbijsterd en liep stuk op wie God is. Ik haast me te zeggen, gemeente, zelfs nu in Habakuk 1 openbaart de Heere nog niet ten volle hoe hij in de toekomst zou handelen met zijn volk. Als ik het menselijke wijs zou willen uitdrukken, gemeente, dan bedoel ik dit. Habakuk dacht op grond van 10% al te kunnen zeggen wie God is en hoe God zou handelen. Maar hij liep vast toen God naast die 10% 30% legt. Toen begreep hij het al niet meer. Maar de rest, de andere 60%, heeft de Heer in de loop van de tijd stap voor stap ontvouwd. En nu wij erachter staan, achter de geschiedenis van het Oude Testament, blijft alleen maar de aanbidding om wie God is over. En wij aanbidden hem in de wetenschap dat het beste nog moet komen. Amen.